Nou, beste mensen, het is 7:30. Dus om 7:30 gaan we beginnen. Ik heet jullie allemaal hartelijk welkom op het thema Dromen, een geschenk van God. Waar Ronald van der Molen ons vanavond veel over gaat vertellen. Hij heeft er ook een boek over geschreven, dus ik denk dat hij er wat van weet. Ik wil met jullie lezen uit de toespraak van Petrus, uit Handelingen 2, waarbij die ingaat op wat er allemaal gebeurt. En dat is Handelingen 2, vers 16. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde van de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote stralende dag van de Heer komt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Als je dan kijkt naar die dromen, visioenen, dan heb ik eens even ook wat gekeken naar hoe dat nu bij een paar mensen uit de Bijbel gaat. Nogmaals, Ronald gaat er veel meer over vertellen. Maar ik heb eens even gekeken, degene die zeg maar Christus niet kennen, of God niet kennen, oude testament. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Nebukadnezar, maar die kreeg een Daniel tegenover zich. En via die dromen van zowel Nebukadnezar. Nebukadnezar was natuurlijk geen man die God volgde, weet je dat wel. Maar hij kreeg wel dromen van God. Dus dat is op zich al opmerkelijk natuurlijk. Dan was het Daniel die ook die droom verklaarde. En die ook zelf gezichten en visioenen en dromen kreeg. Dan heb je Saulus in het Nieuwe Testament. En Ananias daar tegenover. Die op basis van het visioen ook naar hem toe gaat. En natuurlijk Cornelius en Petrus. Eigenlijk het doorknippen van het lint van alleen het Joodse volk naar alle mensen toe. Dus dan kun je toch wel zeggen van nou, dat verhaal met die dromen en visioenen, daar zit wel wat in. Het strekt zich ook nu breder uit dan alleen naar christenen toe. Ook zeg maar degenen die niet christen zijn, worden daardoor aangeduid. Tegenwoordig, als je in de zendingswereld wel rondwaart, dan weet je bijvoorbeeld ook dat dromen in de moslimwereld ook heel erg veel voorkomen. Zeker op die plekken waar het evangelie op een andere manier niet naar voren komt. Dus ook dat maakt het natuurlijk nog wel actueel. Maar hoe zit dat nou precies in elkaar? Nou, daar geef ik Ronald zo meteen het woord voor. Ik wil even deze avond met jullie openen met gebed. Vader, we danken u. We danken u voor deze avond. We danken u voor uw goedheid en grootheid. Maar toch ook de rijkdom die u in uw woord geeft. Elementen die we soms niet onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld ook als het gaat om het onderwerp dromen en visioenen. En de betekenis die wij hebben in de Bijbel. Met mensen waar u weg bent meegegaan. En wat het ook voor vandaag mag betekenen. Ik bid hier om inspiratie voor Ronald. En ook ons als luisteraars een goed geopend oor. Leid ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Dan wil ik nu het woord geven aan Ronald.
Dankjewel. Een hele goede avond allemaal. Heb je nog behoefte aan als ik mezelf aan jullie voorstel? Of heeft iedereen de uitnodiging gelezen en de introductie? Is dat niet meer nodig? Want dan skippen we dat gewoon. Dat kan natuurlijk ook.
Nou, ik zeg er maar wat hoor.
Ja? Korte versie. Ik ben, mijn naam is Ronald van der Molen. Ik ben 43 jaar oud. Ik woon in het Westland. De Lier is dat. En dat is, even voor jullie beeldvorming, de economische grootmacht nummer 2. Dus je hebt eerst Schiphol in Nederland, Amsterdam. Vervolgens het Westland, inclusief de bloemenveiling. En dan de Rotterdamse haven. Dus wij houden samen met Amsterdam en Rotterdam de economie van jullie drijvende. Heel graag. Ja, dat doen we graag voor jullie. Ik ben getrouwd met Mariska. Daar heb ik ook samen dit boekje mee geschreven over dromen. Zij heeft mij aangestoken als het gaat om mijn belangstelling voor dromen. En met name God spreken via dromen. We hebben samen 4 kinderen. De jongste is 8. Dan eentje die is net 10 geworden. En dan 2 dames van 16 en 17. En in het dagelijks leven doe ik eigenlijk 2 dingen. Ik zeg wel eens gekscherend, ik was de voeten en de oren van leidinggevenden in Nederland. En dat doe ik voor kerkenraden en pioniersteams. Ik doe nu een grote opdracht voor de Protestantse kerk, het Evangelisch Werkverband. En daarnaast doe ik dat ook in de zakenwereld. Waarbij ik met name leidinggevende teams en organisaties die door een transformatie gaan, begeleid in trajecten. En als het goed gaat en ik doe mijn werk goed, dan neemt de bevlogenheid toe, de productiviteit en ook de winstgevendheid van bedrijven en organisaties. Dus dat is heel in het kort wie ik ben en wat ik doe. En mijn levensvisie, waarom ben ik hier op aarde? Nou, ik denk in de kern om mensen te helpen in verbinding te komen. Met God in de eerste plaats, maar ook met elkaar. En vervolgens ook met zichzelf, zodat ze gaan floreren. Dus waar ik heel erg van geniet is als ik zie dat mensen in verbinding komen met God. Als ze verbinding komen met elkaar. Als ze verbinding komen met zichzelf. En daardoor gaan floreren. En mijn idee is juist de droom, datgene wat we in de nacht meemaken. En je zou het visioen daar ook bij kunnen rekenen. Is een hele mooie manier waarop God ons helpt om in verbinding te komen met hem. En ook waarin hij ons wil helpen om in verbinding te komen met onszelf. Dus daar ga ik jullie wat meer over vertellen. Genoeg zo bij introductie? Ja? Oké. Mooi. Nou, ik denk dat het goed is om te zeggen, ik spreek en ik schrijf vooral ook voor mezelf. Ik denk een van de redenen dat God mij de baan heeft gegeven die ik heb, is om mezelf steeds weer te herinneren aan datgene wat hij belangrijk vindt in mijn leven. En een hele goede manier om ergens aan herinnerd te worden, is er gewoon les over te geven, of onderwijs over te geven, of iets over te schrijven. Mijn definitie van spreken is zeg maar dat ik samen met God door een bepaald thema heen worstel in het bijzijn van andere mensen. Nou, en vanavond zien we die mensen. Vragen die we vanavond gaan bespreken is, waar sta jij ten opzichte van God spreken? Ik denk heel belangrijk, gezien ook het doel van deze organisatie. Welke rol spelen dromen in het spreken van God? In het ontvangen van God? Wat kun je doen om dromen vaker te onthouden? Want met name mannen vertellen mij heel regelmatig dat ze zich de meeste dromen niet kunnen herinneren. Hoe voorkom je dat je Gods stem, met name ook in dromen, visioenen, verkeerd verstaat of verkeerd interpreteert? En welke principes helpen je om zeg maar te ontdekken wat dromen betekenen? Wat God daar ook doorheen wil geven aan ons vandaag de dag. Dat zijn de vragen die we vanavond met elkaar gaan bespreken. En omdat ik een trainer ben, beginnen we natuurlijk met de oefening. Dus ik heb een Bijbeltekst uit Spreuken 20 vers 5. En daar staat, goede raad ligt op de bodem van een mensenhart, als water in een diepe put. En wie inzicht heeft, die weet het uit de put. En dus het idee is, dat op de bodem van jullie mensenharten, dat er allemaal goede raad ligt. En die inzicht heeft, die weet er uit de putten. Dus wat we vanavond eigenlijk gaan doen, is een emmer pakken, touw eraan knopen en die proberen heel diep in ons eigen hart te gooien. En datgene wat God er allemaal aan rijkdommen in ons heeft gelegd, omhoog te halen, zodat we vervolgens kunnen floreren. Dat is een beetje het idee. En ik dacht, zo goed om dan te beginnen met een oefening, want dat is ook een beetje het idee die ik voor me heb. Dus ik wil jullie vragen om in groepjes van 3 mensen te gaan zitten. En dan krijgen jullie zo dadelijk per groepje deze tekening. Je ziet hier een plaatje van een zwembad en allemaal mensen die op een bepaalde manier ten opzichte van dat zwembad staan. Nee, als je de Alpha-cursus kent, dan heb je het plaatje misschien nog wel eens gezien. Alleen deze keer is het water, dat staat voor Gods stem horen. En mijn vraag aan jou is, waar sta jij op dit moment ten opzichte van Gods stem horen? Dus als jij zou moeten kiezen een van deze figuren uit deze afbeelding, met wie identificeer jij dan? En dan hoef je wat mij betreft niet te kijken naar geslacht. Hè? Dus als kerel mag je zowel een man als een vrouw kiezen, en als vrouw mag je zowel een vrouw als een man kiezen in het plaatje. Maar probeer je even voor te stellen, het water staat voor Gods stem horen. En waar sta ik ten opzichte van Gods stem horen? Dompel ik me er helemaal in onder? Lig ik op de kant in mijn zwembroek? Dus al wel een beetje voorbereid om naar te kijken. Sta ik zeg maar in mijn pak, behoorlijk kritisch ten opzichte van Gods stem horen? Sta ik misschien op de duikplanken, de intentie om een grote sprong te wagen? Nou, ik denk dat je het idee snapt. Dus je krijgt ongeveer 3 minuten, heb je 1 minuut per persoon, om even uit te wisselen waar sta jij ten opzichte van Gods stem horen. Als je hier met een partner bent, is mijn advies, wissel eventjes. Dus hussel jezelf eventjes. Ga even bij mensen zitten die je nog niet kent. Dan heb je alvast weer een verbinding gecreëerd tussen mensen. Dat is een deel van mijn visie werk. Ja? Dus, ik geef jou nog een beetje met. Ik deel gewoon wat mijn blaadjes uit. Verzamel even wat mensen om je heen. Maximaal 3. En dan gaan we kijken. Jij wil hier wel helpen, denk ik een beetje. Dus dat je meer het idee heeft dat hij ook wel zwemt.
Ik weet hoe de zwembad eruit
ziet. Ja,
Wij zijn met z'n tweeën.
Wij kunnen het ook met z'n tweeën.
Ja, dan kunnen we met z'n tweeën.
Dus de vraag is, waar sta jij ten opzichte van die water? Met wie identificeer je een minuut per persoon?
Je zwemt er wel in.
De avond. Dat jullie aan het eind van de avond zeggen, ja, ten opzichte van waar ik stond, ben ik weer een stapje dichterbij gekomen. Ja, dat zou mooi zijn als dat gebeurt. Dus ik hoor dat graag van jullie terug of dat is gelukt. Mijn boodschap aan jullie in één zin is eigenlijk heel eenvoudig en die ga ik een aantal keer herhalen vanavond. Namelijk, Gods stem horen is geen techniek, maar heeft alles te maken met ontvangen van God. Dus Gods stem horen is geen techniek, maar heeft alles te maken met het kunnen ontvangen van God. En ik hoop dat ik jullie verlangen, dat ik jullie honger, om te ontvangen van God mag aanwakkeren vanavond. Nou, er zijn heel veel verschillende manieren om te kunnen ontvangen van God. En één daarvan, en die is in Nederland, vind ik, in de vergetelheid geraakt. Dat is de manier van God spreken via dromen. Even om een beetje te schetsen, ruim een derde van ons leven brengen we allemaal slapend door. Als baby slapen we ontzaglijk veel. En hoe ouder je wordt, hoe minder goed het over het algemeen lukt om in diepe slaap te komen. En lange tijd werd daar heel weinig aandacht aan besteed. De meeste mensen die maken zichzelf klaar om naar bed te gaan. Die gaan in bed en de volgende ochtend worden ze wakker en dan gaan ze weer verder met hun leven. Maar dat is aan het veranderen. Want tijdens de slaap blijken er allerlei verrassende dingen te gebeuren. En één daarvan is dat we gemiddeld per persoon ongeveer 2 uur dromen per nacht. En de meeste van ons die herinneren zich daar vrij weinig van de volgende ochtend als ze wakker worden. Maar dat betekent op jaarbasis dat jij, dat ik, een maand droom. Dus misschien is dromen wel precies die activiteit waar jij als persoon het meest bedreven in bent, zonder dat je daar bewust van bent. Want als je iets een maand per jaar doet, dan ben je behoorlijk ervaren, zou je kunnen zeggen. Nou, in de Bijbel wordt heel veel waarde gehecht aan dromen. Van Genesis tot met Openbaringen gaat het over dromen. En maakt God zich ook bekend via dromen. Hij spreekt via dromen, hij laat zichzelf zien via dromen. En wij hebben ter voorbereiding op dat boek hebben eens uitgezocht van hoeveel van die bijbelteksten en verhalen en boeken gaan er nou eigenlijk over dromen en visioenen. Want in het Hebreeuws zijn dat een beetje 2 kanten van dezelfde medaille. Er zit al wat verschil tussen, maar het lijkt ook heel erg op elkaar. En in het Hebreeuwse denken gaat het anders als bij ons. Wij houden ervan het ding uit elkaar te trekken. En bij het Hebreeuwse denken worden heel veel dingen juist bij elkaar gebracht. Ja, als je alle dromen en visioenen en ook alle acties die daaruit voortkomen, als je die bij elkaar optelt uit de Bijbel, dan kom je op ongeveer een derde van de Bijbel. Ja, dat is behoorlijk. Er zijn een heel aantal Oud-Testamentische Bijbelboeken. Ja, dat zijn gewoon beschrijvingen van visioenen. Ja, in het Nieuw Testament heb je natuurlijk Openbaring. Genesis bijvoorbeeld begint met een heel aantal dromers. Ja, Matthäus geldt hetzelfde voor. En Joël 3 vers 1, hebben we net al gelezen. Ja, daar staat dat God zal blijven spreken via dromen en visioenen tot de laatste dagen. En naar mijn idee is het daarom belangrijk om ernaar te leren luisteren. Ja, de vroege kerk had de droom ook een hele positieve functie. Kerkvader Tertullianus die zegt het volgende in zijn boek over de ziel. Hij zegt, is het niet aan alle mensen bekend dat God zich het best aan mensen openbaart via de droom? Nou, dat zijn wij vandaag de dag, zijn wij dat vergeten. Dus Tertullianus in zijn boek over de ziel zegt, is het niet aan alle mensen bekend dat God zich het best aan de mens openbaart door de droom? Nou, vandaag de dag is heel veel taal die we gebruiken over droom is negatief. Iemand uit de droom helpen. Dromen zijn bedrog. Als iemand met een onrealistisch voorstel komt, droom maar lekker verder. Dus waar in de vroege kerk heel veel positieve waardering was voor de droom, lijkt het wel alsof we dat vandaag de dag hebben laten roven. En daarmee hebben we wellicht ook iets van God spreken laten roven. De ambitie van mij en mijn vrouw was, is het mij niet heel klein, om dat weer terug op de agenda te zetten. En dus als je interesse hebt, dan raad ik je aan om er verder over te gaan lezen. Dat kun je onder andere doen via ons boek. Kun je aan het eind van de avond ook aanschaffen. Waarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan dromen? En laten we daar eens mee beginnen. Nou, een mooi vers staat in Job 33, vanaf vers 14 tot 18. En er zegt een van de vrienden van Job, die zegt het volgende. En daar kunnen we veel uithalen. God spreekt wel op allerlei manieren, maar mensen merken het niet. Hij spreekt tegen mensen in hun dromen, als ze diep slapen of bijna wakker zijn. God geeft mensen raad in hun dromen. Hij waarschuwt ze. Hij wil niet dat mensen kwaad doen of dat ze zichzelf te belangrijk vinden. Want God wil niet dat mensen jong sterven. Hij wil hen beschermen tegen de dood. Nou, een aantal redenen om je bezig te houden met dromen. De eerste. In de slaap staan we vaak meer open voor God. En dan als we wakker zijn. Dus tijdens de slaap, dan zijn onze eigen activiteiten voor een groot deel uitgeschakeld. Of op zijn minst sterk verminderd. En daardoor kan God veel makkelijker ons leven binnenstappen. Om iets aan ons te laten zien of iets tegen ons te zeggen. Dan als we wakker zijn. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik ben soms zo geconcentreerd aan het werk. En dan komt Mariska bij mijn bureau staan, of een van de kinderen, en dan zegt ze iets tegen me. Ja, en dan zeg ik ja, maar dan gaat mijn ene oor in en mijn andere oor weer uit. Omdat ik aan het focussen ben op bijvoorbeeld de voorbereiding van deze avond. En dus misschien zeg ik wel ja tegen hem, maar die boodschap, die blijft niet hangen. En op dezelfde manier zijn we soms gedurende de dag zo intens bezig met onze eigen dingen, met onze eigen zaken, dat we het niet eens meer waarnemen, dat we het niet eens meer registreren als God iets probeert duidelijk te maken. We worden opgeslokt door onszelf. Nou, en dit gedeelte uit Job maakt duidelijk dat God tot ons spreekt in dromen, niet om ons te veroordelen, maar om ons te genezen, om ons te waarschuwen, om ons te beschermen. En hij wil niet dat we het verkeerde doen. En hij wil ook niet dat we onszelf te belangrijk vinden. Een man die ik sprak, die reed in zijn droom, in zijn auto. Zij kreeg een droom waarin hij in de auto reed, over mijn land, zeggetje, wat hij niet herkende. En op een gegeven moment kwam hij aan bij een spoorovergang. En terwijl hij zich afvroeg, waarom die spoorwegovergang open was en waarom hij daar was in zijn droom, in die auto,
denderde ineens een trein met een enorme snelheid voorbij. Die knalde tegen hem en zijn auto aan. En toen was hij dood in zijn droom. Nou ja, de volgende dag zoiets van, ja, het zou niet dat te betekenen hebben. En hij had geen idee. Een paar dagen later reed hij op een weg. En het leek net, zei hij, alsof die film weer begon te lopen. Dus hij herkende ineens dingen uit zijn droom. En in de verte zag hij die spoorwegovergang. En op een gegeven moment was hij in de buurt van die spoorwegovergang. En hij realiseerde zich, er komt straks met enorme snelheid een trein aan. Dus hij stapte op de rem. Nou, wat bleek, de lichten van die spoorwegovergang, die werkte niet. En die trein bellende aan hem voorbij. Als hij die droom niet had gehad, was hij waarschijnlijk geschept en dood geweest. God gebruikt dromen om ons te waarschuwen. Nou, in de Arabische wereld, jij zei het al, wordt heel veel belang gehecht aan dromen. Niet alleen maar onder moslims, maar ook onder Joodse mensen. Ik hoor van steeds meer bekenden van mij dat ze Joden zijn tegengekomen die dromen hebben gehad waarin Yeshua, Jezus, zich aan hen openbaart. Moslims geldt hetzelfde. Iemand die ik goed ken, die heeft uitgezocht dat ongeveer 75% van de moslims die zich tot het christelijk geloof bekeren, dat doet omdat dromen in dat verhaal een rol hebben gespeeld. Dus van iedere 10 moslims, of van iedere 100 moslims die tot geloof komen, zeggen de 75 dat dromen daar een rol in hebben gespeeld. Tweede reden. Dromen bepalen ons bij het mysterie van het leven. Dromen die maken ons ervan bewust dat we ons op een planeet bevinden met geheimzinnige dingen boven ons en om ons heen. En onze maatschappij vandaag de dag is heel sterk beïnvloed door het Griekse denken. En dat staat in heel veel opzichten haaks op het Joodse denken uit de Bijbel. Waar de filosoof bijvoorbeeld Plato nog 3 bronnen van kennis ziet, hij zegt, joh, je hebt in de eerste plaats de 5 zintuigen, in de tweede plaats heb je de reden en in de derde plaats heb je het spirituele rijk. Daar zegt zijn leerling Aristoteles, die ontkent ten sterkste spirituele dimensie. En je ziet in de ontwikkeling van de Griekse filosofie dat de spirituele dimensie bij Aristoteles er gewoon uit wordt gehaald. En Aristoteles die zegt zelfs, joh, ware kennis komt alleen tot ons via onze zintuigen en via de reden. Descartes die ging nog een stukje verder. Die zei, ik denk, dus ik besta. Waarmee hij het menselijk bestaan reduceerde tot de som van zijn gedachten. Of in ieder geval, dat was zijn waarneming van hoe de maatschappij in het leven stond. Nou, die populaire overtuiging die heeft de westerse wereld, zoals wij die kennen, verregaande invloed. En Albert Einstein, een wetenschapper die zijn wetenschappelijke carrière te danken heeft aan een droom die hij kreeg toen hij tiener was, die heeft het volgende gezegd, prachtige uitspraak. Hij zei, het intuïtieve denken is een heilig geschenk en het rationele denken is een trouwe dienaar. En wij hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar vereert en die het geschenk is vergeten. Dus komt hij nog een keer. Albert Einstein, het intuïtieve denken is een heilig geschenk. Het rationele denken is een trouwe dienaar. En wij hebben een maatschappij gecreëerd die de dienaar vereert en die het geschenk is vergeten. En daarom ben ik erg voor meer vrouwen in bedrijven en bestuur en raden van bestuur. Want vrouwen zijn over het algemeen heel goed juist in dat intuïtieve denken. Als ik naar mijn eigen vrouw kijk, dan ook de meeste vrouwen die ik ken, die hebben een heel wagenpark aan antennes op hun hoofd, waarmee ze allemaal signalen oppikken die aan mij gewoon compleet voorbij gaan. Herkenbaar, mannen? Ja, zeg gerust amen. Ja, we bellen straks je vrouw wel, dan vragen we. We hebben moeite met mysterieuze, met wonderlijke zaken, die we niet met ons verstand kunnen beredeneren, die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. En dromen die bepalen ons bij de mysteries van het leven. En die bepalen ons bij het feit dat wij mensen, hè, mensen zijn met een bewustzijn en een geweten die op een geheimzinnige planeet rondwalen met allerlei zaken om ons heen die niet te verklaren zijn, die niet te snappen zijn. Ja, stimuleer ons ook om ons te verwonderen. En om dan even in te spelen op die reden, misschien weten we dat, misschien niet, maar wij kunnen alleen maar kleuren waarnemen die vallen binnen het spectrum van de regenboog. Dus er zijn allerlei soorten licht die we niet kunnen waarnemen. Iemand een voorbeeld? Wat voor soorten licht kunnen wij niet waarnemen?
Infrarood.
Wat nog meer?
UV.
Röntgenstraling. Dus we weten met ons verstand dat er allerlei soorten licht zijn. Hè? Ja, die zijn er. Dat hebben we bewezen met elkaar. Alleen die kunnen wij niet waarnemen. Want wij zien alleen maar die kleuren die in dat spectrum vallen van de regenboog. Dus het zou best kunnen dat er hier in deze ruimte engelen zijn die uit een soort licht bestaan dat wij niet kunnen waarnemen. Interessant gedachte, toch? En op een dag zullen we de vader van alle licht ontmoeten, zegt de Bijbel. Ja, dat wordt mooi. Piet van Soest is een van de mensen die ik interview voor het boek. Zijn verhaal staat vrij aan het begin. Die was 52 en toen lag hij in het ziekenhuis met een lichaam dat was opgebruikt en een jongensdroom die was gepieterd. Toen hij 12 was, had hij de droom om ooit nog een chocoladewinkel te beginnen. En toen hij inmiddels 52 was geworden en op de hartbewaking lag van een ziekenhuis, toen geloofde niemand meer dat het ooit nog van zou komen. Hij lag daar in dat ziekenhuis en hij zei tegen God: Heer, wanneer is het tijd om die chocoladewinkel te beginnen? En God zei tegen hem: nu. Nou, toen zei hij: wat moet ik doen? Opstaan. En een winkel gaan zoeken in Hillegom. Dus hij stond op van de hartbewaking. Voelde zich op dat moment plotsklaps beter. Achteraf zei hij: God heeft hem op dat moment genezen. En ging op zoek naar een ruimte waarin hij zijn chocoladewinkel kon beginnen. Nou, hij had zijn leven lang als banketbakker gewerkt. Daardoor was zijn lichaam zo versleten in Amsterdam. Hij was naar Hillegom verhuisd en besloot om met zijn chocoladewinkel te beginnen na het één groot probleem. Hij wist als banketbakker best wel hoe hij een crèmetje moest laaien. België had hij ook geleerd hoe hij chocolade moest tempereren. Maar hij had geen recepten voor bonbons. Ja, en hoe begin je een chocoladewinkel als je niet weet hoe je bonbons moet maken? Dus hij dacht, gelovig man, door God aangeraakt, waardoor hij genas. En die winkel kon zoeken en betrekken. Dus hij zei: Heere God, wilt u me alsjeblieft helpen? Ja, toen ging hij slapen. Nou, in de Bijbel staat, God geeft het zijn beminde in de slaap. Dat kreeg in zijn leven een nieuwe dimensie. Want toen hij wakker werd, zat er een recept voor een bonbon in zijn hoofd. Om het te maken zou die bonbon wel een stuk duurder zijn dan wat collega chocolatiers maakten. Maar hij ging aan het werk, maakte die bonbon, liet zijn vrouw proeven. Nou, die vond hem heerlijk. En vervolgens ging hij aan de slag. En dat proces van bidden, in slaap vallen en dan wakker worden met een recept in je hoofd, dat herhaalde zich een keer of 4-5. Nou, hij heeft die bonbons gemaakt. Is ermee langsgegaan naar restaurateurs, is ermee langsgegaan naar bedrijven, etc. Op een gegeven moment begon zijn bedrijfje te groeien. En nu is het inmiddels zover. Hij heeft het bedrijf overgedaan naar zijn kinderen. Dus in Hillegom, Chocolaterie Pierre, dat komt van Piet van Soest. Wordt gerund door zijn zoon en zijn vrouw. En in Amsterdam heeft hij ook een vestiging met een online shop. Dat is geloof ik gerund door zijn dochter. En ze hebben in Haarlem hebben ze nog een winkel geopend. Die wordt gerund door zijn kleinzoon. Hele succesvolle chocoladewinkel. En ze zijn regelmatig op televisie te vinden, waar ze dan bij RTL, et cetera, laten zien wat voor heerlijke chocolade ze maken. En die bonbons, waarvan hij dus de recepten in de naam van God heeft gekregen, dat zijn tot op de dag van vandaag zijn dat de best verkopende bonbons. Dus als je zin hebt in goede chocolade, ik zou zeggen hemelse chocolade, schaf dan straks dat boek aan, want we hebben vermeld welke middelen ze zijn. Dan ga je naar Haarlem of dan ga je naar Hillegom of naar Amsterdam of gewoon via de online shop. Ja, en dan proef je die bonbons. Nou, dat is echt heerlijk. En toen hij dit ging vertellen tegen andere chocolatiers, die zeiden: joh, hoe kom je aan die recepten? Want we hebben nog nooit zo'n bonbon geproefd als deze bonbon. Weet je, hoe ben je erop gekomen om dit zo te maken? Ja, dan zegt Piet van Soest: ja, ik heb de recepten in een droom van God gekregen. Nou, de ene chocolatier die vindt dat geweldig en de ander die lacht hem uit. Ja, en Piet die lacht in zijn vuistje, want hij vindt het goed geld mee. Waarom zou je aandacht besteden aan dromen? Laatste reden. Tot slot, dat is ook de titel van ons boek, Dromen zijn een geschenk van God. God heeft ons zo gemaakt dat onze hersenstam, onze spieren, in ons lichaam uitschakelt en dat we iedere nacht ongeveer 2 uur verplicht naar filmpjes op een groot scherm in ons hoofd moeten kijken. Ik noem dat mijn persoonlijke YouTube-kanaal. En dat persoonlijke YouTube-kanaal, dat helpt ons om dingen te verwerken. Dat helpt ons om zaken te ordenen. Dat helpt ons ook om creatieve vondsten te doen. Dat inspireert ons, dat geeft ons nieuwe inzichten. Dus in heel veel opzichten geeft God het zijn beminde in de slaap. En er zijn onderzoeken gedaan waarin mensen iedere keer als ze beginnen te dromen, wakker worden gemaakt. En na verloop van een vrij korte tijd zijn die mensen een zenuwinzinking nabij. En dus we hebben het nodig als mensen om te dromen. Je zou zelfs kunnen stellen, dat vind ik een mooie verklaring, je hoeft het niet mee eens te zijn, maar toen zeg maar God Adam maakte, toen deed hij dat uit het stof. En toen hij Eva maakte, toen deed hij dat uit een rib van Adam. En wat deed hij met Adam toen hij Eva maakte? Ja, die bracht hij in slaap. Dus terwijl Adam heerlijk lag te dromen, creëerde God de vrouw. Dus je zou kunnen zeggen dat vrouwen het product zijn van onze dromen. Interessant gedacht, toch? Ik kijk wel op een andere manier naar mijn vrouw.
Hij was wel verbaasd.
Toen wij op een gegeven moment, we hebben als gezin 3 keer een gemeente gesticht. Eerste keer in een achterstandswijk in Den Haag. En ik ook jarenlang voorganger geweest. En toen we bezig waren in het proces om die gemeente, om die los te laten en over te dragen aan andere leidinggevenden. Toen kreeg ik op een gegeven moment een droom die voor mij heel belangrijk is geworden. Ik droomde dat ik samen met mijn dochter Emily, die staat in mijn dromen vaak symbool voor creativiteit, dat ik in een aquarium aan het werk was. We waren aan het schoonmaken, we hadden plantjes, aquarium aan het opknappen. En op een gegeven moment, toen verscheen er een barst in dat aquarium. En terwijl ik daar naar keek en schrok, werd die barst groter en groter en ontstond er ineens een gat en spoelde dat water. Ik had een aquarium, ook in het echt, met een paar honderd liter water. En dat stroomde ineens uit het aquarium weg, naar buiten toe. Ik zat in de zolderkamer met mijn dochter en het water stroomde zo krachtig dat mijn dochter zo wat had meegesleurd naar buiten toe. Maar die kon ik nog net vastschrijven. En tot mijn grote schrik, al die vissen die erin zaten, die hadden steeds minder water om te bewegen. Dus ik pakte op een gegeven moment een bakje waar nog een beetje water in zat en ik begon gewoon die vissen, maanvissen, allemaal mooie vissen, tropische vissen, allemaal te stapelen in dat bakje. En op een gegeven moment, ik was zo gespannen en ik dacht, ik heb hulp nodig. Dus ik riep naar beneden, Mariska, help. En op een gegeven moment nog harder, laat iemand me nou toch helpen. En toen werd ik wakker van mijn eigen geluid. En later, ik beschrijf in het boek hoe ik die droom heb geïnterpreteerd. Later ontdekte ik dat die droom een symbolische weergave was van het proces waar ik in zat. En door de inzichten die ik uit die droom haalde, lukte het me veel beter om God te betrekken naar dat proces. Om zaken uit handen te geven. En is het uiteindelijk gelukt om overdracht van leiderschap, ik heel spannend vond, op een goede manier te regelen. Dus dromen geven inzicht, creativiteit. Ze roepen op tot actie. Ze zijn richtinggevend, ze zijn bemoedigend, ze zijn waarschuwend, ze zijn voorspellend van aard. Dus er zit heel veel in dromen. Nou, wat kun je doen om je droom vaker te onthouden? Want zoals ik al zei, vooral mannen zeggen vaak tegen mij, ik weet nooit wat ik heb gedroomd. Mijn opvatting is, wij zijn geen mensen die weten hoe het voelt om spiritueel te zijn, maar wij zijn spirituele wezens die weten hoe het is om mens te zijn. Een belangrijk onderscheid. Dus we zijn geen mensen die weten hoe het voelt om spiritueel te zijn, maar God heeft ons gemaakt als spirituele wezens die weten hoe het is om een mens te zijn. Nou, toen ik opgroeide, ik kom zelf uit de Nederlands gereformeerde kerk, althans daar gingen mijn ouders naartoe, toen wist ik nooit wat ik droomde. Ik kan me een paar dromen herinneren. Een examendroom, misschien herken je dat, dat je dan steeds dichterbij een bepaald examen komt. En dat je op een gegeven moment dat examen moet doen en dat je dan niet goed hebt voorbereid. En ik had ook nog een andere droom die wel eens voorkomt. Maar als je mij vroeg, ik denk tot een jaar of 30, hoeveel dromen kun jij nog herinneren uit je leven? Nou, dan waren ze op één hand te tellen. En mijn vrouw die herinnerde zich dromen vanaf dat ze een klein kind was. En op een gegeven moment vertelde ze tegen een Australische gast uit de Hillsong gemeente in Australië, vertelde ze wat ze had gedroomd die nacht en wat ze dacht dat God daar doorheen zei. En ontstond een heel gesprek aan de keukentafel en hij wees ons toen op een artikel waarin een soort van stappenplan stond van hoe je met name symbolische dromen kon interpreteren. En dat zorgde er bij ons voor dat er een aantal dingen in beweging kwamen. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon gaan bidden. Heel eenvoudig. Ik heb tegen God gezegd, nou als u mij vannacht 2 uur gratis onderwijs of coaching wil geven, dan stel ik me daar wel open. En ik heb een opschrijfboekje naast mijn bed gelegd. En als ik dan wakker werd, want anders dan waren ze heel snel vervlogen, dan schreef ik meteen op wat ik had gedroomd. En dan ging ik de volgende dag zeg maar mee aan de slag in mijn tijd met God. En op een gegeven moment, toen ik mezelf daar een aantal maanden had getraind, toen lukte het me om gewoon s'nachts, als ik wakker werd van een bepaalde droom, die droom was daar in te prenten aan de hand van een aantal kernwoorden. Ja, en dan dacht ik er 's ochtends, als ik onder de douche stond, dacht ik erover na. En ging ik daarna gewoon uitschrijven en mee aan de slag. Maar in het begin was het heel belangrijk dat ik het meteen opschreef. Hoeveel tijd hebben we nog?
Ik denk nog 3 minuten ongeveer.
Nog 3 minuten?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dan gaan we nog een oefening doen. En dan is er straks een gelegenheid om vragen te stellen. Ik wil jullie vragen om je ogen voor een moment dicht te doen. En je voor te stellen, dus je voorstellingsvermogen te gebruiken. Je voor te stellen dat je op dit moment op het strand bent. Dus leg even je papier, je telefoontje, leg het even aan de kant. Doe je ogen dicht. En probeer je voor te stellen dat je op het strand bent. En het is een heerlijk warme, zonnige dag. Oké, mag je ogen weer open doen? En is mijn vraag, bij wie is het gelukt? Dus steek even je hand op, bij wie lukt het om je dit voor te stellen? Nou, dat is al bijzonder, dat is bij iedereen. Hè? Als mensen hebben wij een voorstellingsvermogen waarmee we dat soort dingen kunnen doen. Dat is iets wat ons onderscheidt van dieren. En wie zag er iets terwijl die zich het voorstelde? En wat zag je dan? Wat zag jij, Ron?
Vorige maandag heb ik nog gezwommen in voor Holland, dus ik zag dat gewoon voor me.
Ja, je zag gewoon voor je wat je afgelopen maandag hebt gedaan?
Ja, vliegtuig en alles. Ja.
En wat zag jij?
Strand,
de zee. De zee?
Ja.
Golven.
Terrasje.
Oké, terrasje.
Mensen
en
bomen op het strand.
Mensen en bomen op het strand. Wie hoorde er iets terwijl hij zich voorstelde? Ja, wat hoorde je?
Ja, de wind.
De wind.
De zon klopt, de wind.
De wind, ja. En jij?
Ik zag een beeld van een aantal jaren geleden dat ik in Tenerife op het strand
was. Tenerife op het strand, oké. Okay. Een herinnering van een aantal jaren geleden. En wie voelde er iets? Wie voelde bijvoorbeeld het zand aan zijn voeten? Ja? Of water?
Water.
Ja. Ja. Nou, wat jullie net hebben gedaan, je hebt zojuist gebruik gemaakt van je voorstellingsvermogen. En met ons voorstellingsvermogen zijn we in staat om het onzienlijke te zien, het onhoorbare te horen en het onvoelbare te voelen. In amper een minuut tijd, heel veel van jullie iets ervaren, waarbij je niet je ratio zozeer hebt ingezet, maar je voorstellingsvermogen. Nou, met behulp van ons voorstellingsvermogen zijn we ook in staat om ons dingen in te beelden, maar om ook dromen en het spreken van God te onderscheiden. Dus via ons voorstellingsvermogen spreekt God tot ons. Dus als je hier ons als mens voorstelt, dan hebben we onze geest. Dat is wat omhoog kijkt naar de dingen van God, naar het spirituele. En je hebt hier onze ziel, dat is wat naar beneden kijkt, naar het aardse. Nou, en hier heb je je lichaam. En via het voorstellingsvermogen, via onze geest, zijn we dus in staat om dingen van God te ontvangen. En Gods stem horen, nou, is niet een bepaalde techniek die je aan kunt leren, maar heeft alles te maken met kunnen ontvangen van God. En dat zijn we vandaag de dag, hè. Ja, jammer genoeg zijn we dat kwijtgeraakt. Door een ongezonde waardering voor dat rationele, analyserende denken, zijn we het intuïtieve, symbolische denken voor een groot deel kwijtgeraakt. En gevolg daarvan is dat in de westerse wereld het christelijke begrip van het voorstellingsvermogen, maar ook het werk van de Heilige Geest, ja, sterk is onderdrukt. En dromen kunnen ons helpen om, ja, weer aandacht te hebben voor datgene wat God doet. Ja, om weer van hem te ontvangen. Nou, tot slot de praktische adviezen. Wat mij enorm heeft geholpen en een heleboel andere mensen is, als je graag via dromen van God wilt ontvangen, is om dan voordat je gaat slapen aan God te vragen, wilt u tot me spreken als ik slaap? En je kunt ook tegen jezelf zeggen, als je er voor de spiegel staat, joh, ik geloof dat dromen een krachtige boodschap kunnen bevatten en ik wil leren om die boodschap te verstaan. Nou, het tweede wat helpt, is leg een schrift of een dromendagboek naast je bed, zodat die droom niet vervliegt, maar als je wakker wordt vlak na een droom, dat je hem even op kunt schrijven, of dat je een paar kernwoorden kunt opschrijven. En wat ook helpt is, zorg voor voldoende slaap. We slapen in cycli van ongeveer 1,5 uur. Nou, de meeste mensen die hebben niet genoeg aan 5 cycli, dus niet genoeg aan 7,5 uur slaap. De meeste mensen die hebben 6 cycli nodig. Dat betekent 9 uur slaap per nacht. Dat betekent dat je ongeveer 9,5 uur in je bed moet liggen. En als het mogelijk is, ja, word dan uit jezelf wakker zonder wekker, want het alarm, ja, kan die herinnering aan je droom verstoren. Dus het kan helpen om een paar keer per maand of een paar keer per week, als dat lukt, gewoon uit jezelf wakker te worden. Dan geeft je lichaam ook aan dat je bent uitgerust. En over het algemeen gunnen we onszelf veel te weinig slaap vandaag de dag. Einstein, een mooi voorbeeld, die sliep altijd 9 of 10 uur per nacht. En als hij met een heel ingewikkeld probleem bezig was, sliep hij 11 of 12 uur per nacht. Ja, ik denk dat dat wel genoeg zegt. Volgens mij is het pauze, hè?
Ja.
Ja? Ja. En dan ben ik daarna benieuwd naar jullie vragen. Gaan we daarmee verder.